Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Ik zou je toch willen vragen.
Nee, ik wil niet meer met jullie. Dat besluit heb ik genomen en dat staat vast. Ik wil niet meer met jullie. Het is klaar. Het is klaar.
Wij zijn al met Gerard Spoor.
En al praat je 20 uur. Ik heb een besluit genomen. Klaar. Ik stop met jullie en weg. Er is geen vertrouwen meer van de aandeelhouder richting jullie. Dat vertrouwen is weg.
Maar ik zou toch willen vragen om jezelf ook een spiegel voor te houden.
Ik heb een goede spiegel voor.
En te kijken wat wij hier hebben opgeschreven.
Ja,
en jezelf
dat is een beetje onzin.
En jezelf af te vragen, ben ik zelf wel, in dit geval ik, Gerard Sandring, wel de juiste persoon die deze problemen waarin de onderneming zit, op kan lossen.
Ja.
Je hoort Gerard Sandring in gesprek met zijn raad van commissarissen. Een dag eerder hebben ze hem geschorst als bestuurder van zijn bouwbedrijf Structon... en gezegd dat hij niet meer geschikt is om zijn eigen bedrijf te leiden. Dit gesprek nam Sandring op en stuurde hij onder andere naar Tweede Kamerleden, wethouders en gemeenteraadsleden. Hij stuurde ook allerlei documenten op die een complot tegen hem zouden bewijzen. Sandring heeft weinig zin om met de RVC te praten of samen te zoeken naar een oplossing. Hij zegt, ik heb geen vertrouwen meer in jullie. Ik ga een aandeelhoudersvergadering inroepen en dan stuur ik jullie weg. Waarschijnlijk gaan jullie dan naar de ondernemingskamer om mij weer weg te sturen. En dan zien we het wel. Die voorspelling kwam uit. Gerard Sandring stond voor de tweede keer in een paar maanden tijd voor de ondernemingskamer. De Twentse multimiljonair dreigt hiermee de macht over het laatste deel van zijn imperium... te verliezen. In deze aflevering van Achtergesloten Deuren hoor je hoe het zover kon komen. En of er nog opties over zijn voor de eens gevierde ondernemer. Ik ben Paulien Suister en dit is aflevering 8. Herhaling van zetten.
Hallo, wij komen voor de zitting bij de ondernemingskamer.
Allebei.
Allebei.
Oké, mag ik naar de derde etage?
Top. FD. Ja, wij hebben zoals goed is aangemeld.
Het is 24 mei 2023. En ik heb enigszins last van déjà vu als ik met collega Joris Polman op weg ben naar zittingzaal 10 van het gerechtshof in Amsterdam. Een paar maanden eerder waren we hier ook, toen de ondernemingskamer besloot om Gerard Sandring op afstand te zetten van zijn IT-bedrijf Centric. De voorgeschiedenis is lang. Al jaren hoor je weinig over de indrukwekkende prestatie die Gerard Sandring heeft geleverd door eigenhandig een imperium op te bouwen met bedrijven waar duizenden mensen werken. De laatste jaren hoor je vooral over het gedoe dat er is binnen die bedrijven en over het gedrag van de 74-jarige multimiljonair. Hij ontslaat bestuurders uit het niets, er heerst een angstcultuur op de werkvloer en partijen willen niet meer met zijn bedrijven werken als Sandring er nog de scepter zwaait. En dan heb je ook nog de veten tegen zijn ex, Brigitte van Echten. De twee gaan al jarenlang rechtszaal in en rechtszaal uit. Kort gezegd komt het erop neer dat Sandring haar verdenkt van fraude en er alles aan doet om dat te bewijzen. Hij laat onderzoeken uitvoeren, er verschijnen rapporten en hij verspreidt berichten met zijn beschuldigingen. Van Echten ontkent stellig en bewijs voor de vermeende fraude is ook nooit gevonden. Dit privéconflict beheerst inmiddels zijn leven en zijn bedrijven. Dat geldt niet alleen voor IT-bedrijf Centric, maar ook voor bouwbedrijf Structon, zegt Stijn van Gils, de andere collega waarmee ik dit dossier volg.
Ja, Structon heeft altijd een beetje, is iets minder prominent naar voren gekomen. Maar op zich deed hij bij Structon wel redelijk hetzelfde. Ook Structon heeft een verklaring op de website moeten zetten... dat ze bepaalde uitingen over Van Echten gedaan hebben... die ze niet hadden mogen doen. Ja, stond er ineens op de website van... wij staan achter Rian van Rijbroek. Terwijl ook Structon daar feitelijk niks mee te maken had. Dus in zekere zin was de situatie bij Structon... wel enigszins vergelijkbaar. En ook Sanderink heeft behoorlijk wat mails rondgestuurd. Dat deed hij stevast vanuit het e-mailadres apenstaartjestructon.com.
Geachte heer Grapperhaus, hierbij de verbanden tussen Brigitte van Echten, haar vriend Salimé Al-Fusani, journaliste Angelique Kunst van Tumbantia en hun moslimleider Omar CC van ISA. Onze indruk is dat Brigitte van Echten en Angelique Kunst in de greep zitten van deze moslims, de ISA. En dat onder druk van deze Afrikanen, Brigitte van Echten en Angelique Kunst, ons terroriseren met beslagen, procedures en negatieve teksten in de media. Met vriendelijke groet, Gerard Sanderink.
Dit is een van de mails over Brigitte van Echten uit naam van Gerard Sanderink en voorgelezen door een van onze collega's. Volgens de advocaat van Van Echten zijn er duizenden verstuurd, waarin ze van alles wordt beschuldigd. Op de dag voordat Sanderink geschorst werd als bestuurder bij Structon, was er een zitting over deze mails.
De rechtszitting op 16 maart bij de rechtbank in Almelo. De start van de bodemzaak tegen eigenlijk alle mensen rondom Sanderink. De zaak over de lastercampagne eigenlijk tegen haar.
Van Echten wordt valselijk beschuldigd van onder meer fraude, drugssmokkel, het veroorzaken van de Field-inval, lidmaatschap van moslimsectes die de Nederlandse infrastructuur omvergooien, omkoping van rechters, omkoping van journalisten, intimideren van relaties van rechters, activiteiten in de porno-industrie, witwassen, valsheid in geschriften, souteneurschap en het hacken van Twitter.
Dit is Paul Cham tijdens die zitting. Hij is de advocaat van Brigitte van Echten. De ex van Sanderink vermoedt dat zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek, inmiddels de echtgenote van Sanderink, een grote rol speelt in het uiten van deze beschuldigingen. Sinds zij in het leven is van Gerard Sanderink zou hij veranderd zijn en begon hij met de beschuldigingen van fraude. Daarom zijn Van Rijbroek en haar bedrijven gedaagd, maar ook Structon als bedrijf, Eike Schoots, een vertrouweling van Sanderink en huidig RVC-lid van Structon, en ook nog een oud-CEO van Centric. Zij zouden allemaal onrechtmatig hebben gehandeld. Ik vroeg advocaat Paul Cham wat die onrechtmatige handelingen volgens hem zijn.
Nou, dat verschilt per partij. Als je dan kijkt naar mevrouw Van Rijbroek, gaat het bijvoorbeeld om de duizenden e-mails die door haar zijn verstuurd en waarin beschuldigingen staan over mijn cliënt. En tijdens een zitting bevestigde zij overigens al dat zij die e-mails opstelde en uitstuurde. Alleen haar verweer was dan, ja, ik werd onder druk gezet door meneer Sanderink. Nou goed, daar denkt mijn klant anders over.
En richting Eike Schoots?
Eike Schoots was de rechterhand van Sanderink en de rechterhand van Rian van Rijbroek voor een periode van ruim 4 jaar. Hij heeft Rian van Rijbroek meerdere keren geholpen. Hij was ook haar sparringspartner. Eike Schoots was gedurende de 4 jaar ontzettend behulpzaam bij alle handelingen van Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek.
En wat heeft Structon het bedrijf dan gedaan?
Nou, Structon het bedrijf is net zoals elk bedrijf, is dat eigenlijk niks meer dan een stapeltje papier van de notaris en een KVK-inschrijving. Dus een bedrijf aan zich doet natuurlijk niks. Wat een bedrijf wel doet, zijn natuurlijk de handelingen van de bestuurders. Nou, en in dit geval waren er 3 bestuurders. En 2 daarvan waren Sanderink en Schoots. Dat zijn degenen die eigenlijk alles hebben gedaan. Dus mevrouw Van Echten Structon met name verwijt, zijn natuurlijk alle gedragingen die Schoots en Sanderink in de loop der jaren hebben gedaan.
Stel even dat jullie winnen. Wat willen jullie dan?
Ja, ook dat verschilt per partij. Uiteindelijk willen we schadevergoeding. Want dat is natuurlijk eigenlijk de vorm van genoegdoening die het Nederlands recht kent. Mevrouw Van Echten zou misschien heel veel andere dingen willen, maar schadevergoeding is er één van. Ze wil een rectificatie van Structon en ze wil dat het stopt.
Het andere bedrijf van Sanderink, Centric, was eigenlijk ook gedaagd in deze zaak. Maar dat bedrijf, dat inmiddels in handen is van het bestuur van de ondernemingskamer, heeft besloten te schikken.
En wat er in die schikking staat, ik heb werkelijk waar geen idee, maar ik ga ervan uit dat er iets betaald is. En op het moment dat Structon ook mede schuldig is aan al die beschuldigingen en het verspreiden van privéinformatie en dat soort dingen. Dan verwacht ik toch dat Struk dan ook iets zal moeten betalen.
Misschien is de kans groter dat ze gaan schikken op het moment dat Sanderink er niet meer zit als CEO.
Nou ja, kijk, een uitspraak in een rechtszaak is vaak helemaal openbaar. Het is ook heel onvoorspelbaar wat daar exact uit gaat komen als bedrijf. Structon vindt het superbelangrijk dat ze met de banken verder kunnen. Dat er zo min mogelijk extra onzekerheid is. Dus ik denk dat Structon er alle belang bij heeft om hier ook een schikking in te treffen. Al is het maar om te kunnen laten zien van kijk, we hebben een schikking getroffen. Dit privéconflict hebben wij nu inderdaad niks meer te maken. Dus laten we met een schone lei beginnen.
Ik vroeg Paul Cham of Brigitte van Echten ervoor open zou staan om ook te schikken met Structon.
Uitgangspunt van Brigitte is overigens dat ze met iedereen in principe zou willen schikken. Want zij wil dat het stopt. Hè? Dus ook met meneer Sanderink en mevrouw van Rijbroek. Dat is ongeacht de persoon. Alleen wat je natuurlijk, de mechaniek die je vaak ziet bij de schikking. Dat mensen vaak denken met een bos bloemen en een mea culpa weer verder kunnen gaan. En in dit geval is er gewoon echt veel te veel gebeurd. En om maar even te kijken, om te kijken naar Structon. Ja, die hebben dit wel 4 jaar lang laten gebeuren. Zelf hebben ze daar aan meegewerkt. En een van de belangrijkste hoofdrolspelers is daar nog steeds de commissaris. Dus ja, wordt allemaal wel wat lastig.
Structon zegt desgevraagd niet in te gaan op vragen over deze bodemprocedure. Zij waren als bedrijf dus gedaagd in deze zaak, maar niet aanwezig. Toen de zitting plaatsvond, was Gerard Sanderink nog CEO van Structon. In eerste instantie was hij ook niet in de rechtbank, maar later verscheen hij toch.
En op een gegeven moment zagen we Rian van Rijbroek al een beetje zo op de telefoon zitten appen. En toen riep ze ineens, Structon is onderweg. En iedereen, Structon is onderweg. Op zich, nou ja, Structon was wel ook gedaagd als vennootschap. En die had verstek laten gaan. En een half uurtje later of zo ongeveer, zwaaide die deur in de rechtszaal, zwaaide open. En daar stapte Gerard Sanderink binnen.
Schoots verkeert in de bijzondere positie die in de rechtspraak en literatuur wordt bedoeld. Ten eerste, Schoots is lid van de raad van bestuur van Structon. Die bestond overigens uit slechts 3 mensen. Schoots, Sanderink, daar zou je hem hebben.
En die begon meteen die rechtbank uit te voeteren. En het is klaar.
Dat valt nog te bezien, meneer Sanderink.
Hij had ook een aanvaring met de advocaat van mevrouw Van Echten. Hij noemde hem een kleuter. Ja, en toen zei de advocaat van Echten ook, ja, maar wel een kleuter die van jou wint.
Meneer Sanderink, vertrekt u nu, mevrouw Van Rijbroek. Dit is niet goed voor niemand.
Mevrouw de Bode, wilt u meneer Sanderink naar buiten begeleiden?
Die consternatie en overal ook de beschuldigingen aan de rechtbank en het feit dat die rechters eigenlijk door Sanderink min of meer werden beschuldigd van corruptie en vervolgens de publiciteit daarover, dat zal denk ik de druppel zijn geweest. Want de volgende dag komt alles in de stroomversnelling en dan wordt hij ook daadwerkelijk geschorst door de Raad van Commissarissen van Structon.
De Raad van Commissarissen vond Gerard Sanderink niet meer de juiste persoon om Structon te leiden. Het bedrijf had last van zijn eigenaar en aandeelhouder. Banken wilden geen krediet meer leveren, de accountant dreigde op te stappen en op de werkvloer heerste een angstcultuur. En Sanderink had opeens de CFO ontslagen. Hij had het gevoel dat de financiële man niet eerlijk tegen hem was en documenten voor hem achterhield. De kwestie die het hoogst opliep was over 80 miljoen euro. Die had Sanderink vanuit zijn IT-bedrijf Centric uitgekeerd naar zijn holding Sanderink Investments. Eerst was het een dividend, maar om de coronasteun voor Structon veilig te stellen moest het boekhoudkundig een lening worden. Van Centric aan Sanderink. Die lening verliep april dit jaar. En toen was Centric niet meer in handen van Sanderink. En dus zei het bestuur, wij willen die 80 miljoen euro van je terug. Maar Sanderink wil dat niet betalen.
Vervolgens heeft Centric een advocaat ingeschakeld. Die heeft beslag laten leggen op aandelen van Sanderink in Centric. Die aandelen zitten in zijn holding. En als Sanderink volhardt en niet betaalt, dan zal er een moment komen dat Centric bij de rechter om toestemming gaat vragen om die aandelen te verkopen, om zo alsnog aan dat geld te komen. En het ziet ernaar uit dat Sanderink inderdaad niet thuis geeft. In de stukken die hij inmiddels op allerlei manieren heeft verspreid, daarin neemt hij de stelling in dat als hij die 80 miljoen zou moeten terugbetalen, dat zijn bedrijf failliet gaat, zijn holding. En daar verandert hij niet, al die tijd niet. En hij neemt geen contact op en laat niks horen. Dus het ziet er niet goed uit.
Deze kwestie kwam ook uitgebreid aan bod tijdens de vergadering die er was tussen de Raad van Commissarissen en Gerard Sanderink over zijn schorsing.
Er viel een paar dingen op. Hij was daar wederom met Van Rijbroek. Dat is toch wel opvallend. Zij heeft natuurlijk op geen enkele manier een formele rol in het verhaal, anders dan dat ze inmiddels getrouwd is met Sanderink.
Dat gesprek is door hen opgenomen en later verstuurd naar allerlei politici en uiteindelijk rondgestuurd als een soort verweer voor de ondernemingskamerzitting.
Je hoort wel dat die commissarissen proberen om rustig te blijven en houden hem zo nog wat dingen voor om te kijken of hij toch nog wil bewegen. Maar naarmate dat gesprek vordert, zie je eigenlijk dat er geen enkele beweging mogelijk is bij Sanderink. Dat hij van die driftige oprispingen heeft. Dan eigenlijk komt dat riedeltje terug. Het zijn mijn bedrijven, ik ben de baas en jullie hebben er niks over te zeggen. Dat is eigenlijk iedere keer waar het weer op uitkomt.
Maar het is gewoon duidelijk. Gewoon een aandeelhoudersvergadering. Ja. En dan nemen we het besluit dat alle commissarissen geschorst worden. Klaar. En ontslagen worden. En als je dan naar de ondernemingskamer gaat, dan moet je dat doen. Ik ga er met plezier naartoe. Ik wil meneer Vink nog wel een keer weer ontmoeten.
Goedemorgen. Ik open de zitting van de ondernemingskamer. Aan de orde zijn verzoeken van Oranjewoud NV en Structon Groep NV met betrekking tot die vennootschap.
Dit is de Vink waar Sanderink het over had. De voorzitter van de ondernemingskamer.
Van de zijde van Sanderink Investments en voor zichzelf is meneer Sanderink aanwezig. Welkom, u bent bestuurder van Sanderink Investments, toch?
Ja.
Juist, en u heeft ook meegenomen uw echtgenoot, mevrouw Sanderink. Welkom.
Een paar maanden geleden zaten Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek ook al tegenover hem. Toen vertelde hij ze dat Sanderink de macht kwijtraakt over zijn IT-bedrijf Centric. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren bij Structon. De RVC denkt dat hij niet meer in staat is om zijn bedrijf te leiden. Sanderink denkt dat er een complot tegen hem gaande is.
Je ziet dat hij telkens weer met nieuwe complottheorieën komt en telkens weer nog weer buitennissiger, vreemder. Nu had hij het weer over de Russische maffia en oligarchen. En er werd van alles bijgehaald. Je hoeft daar maar 2 of 3 minuten naar te luisteren en je weet van deze man die is ontspoord. En het is overduidelijk dat hij er ook echt in gelooft dat de wereld zich tegen hem heeft gekeerd. En dat hij slachtoffer is van een enorm complot waar iedereen en alles, media en de Nederlandse rechters, de politiek. Inmiddels is ook de Russische maffia, iedereen is daarbij betrokken. Ja.
Voordat de zitting goed en wel kan beginnen, neemt Sanderink het woord. Hij zegt dat hij geen vertrouwen heeft in de onpartijdigheid van de ondernemingskamer en ze dus wil wraken. Hij probeert een betoog af te steken over wat hij van het Centric-vonnis vindt.
Meneer Sanderink, u moet nu even luisteren. U krijgt straks het woord weer. Wat er gaat gebeuren, u heeft ons gezegd dat u iedereen achter deze tafel wil wraken. Ik begrijp dat u daarmee bedoelt, de raadsheren en de...
Eigenlijk mag Sanderink, die geen advocaat kon vinden om hem bij te staan, niet wraken. Het wordt toch toegestaan. De wrakingskamer hoort een heel betoog aan van Sanderink over het complot dat hij ziet. Gevraagd wordt er niet en de zitting gaat weer door. Dat is de druppel voor Sanderink. Hij probeert nogmaals het woord te nemen. Als dat niet lukt, verlaat hij met Rian van Rijbroek aan zijn zijde de zaal. Met luide stem wenst hij de ondernemingskamer veel succes vandaag met het stelen van zijn bedrijven. De zitting gaat verder zonder Sanderink en de advocaat van Structon neemt het woord.
Het komt erop neer dat niet alleen de leden van de RVC en hun advocaat, maar ook uw ondernemingskamer
en de functionarissen die reeds benoemd zijn bij Centric onderdeel zouden zijn van een complot om de ondernemingen van Sanderink in handen van de Russische maffia te laten vallen. Op die verwijten zal en kan ik niet verder ingaan dan daar expliciet afstand van te nemen en deze naar het Rijk der Fabelen te verwijzen. Dat Sanderink inmiddels in een geheel eigen realiteit lijkt te leven en er niemand meer in staat lijkt hem tot de rede te brengen, is natuurlijk een persoonlijk drama voor hem. En de RVC maakt zich ook oprecht zorgen over zijn gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat neemt echter niet weg dat ingrijpen door de ondernemingskamer geboden is.
Ik ga u verklappen dat we niet vandaag uitspraak gaan doen. Dat heeft er ook mee te maken dat we er toch goed over na willen denken. En als we enigszins de tijd nemen, kunnen we toch misschien nog wat beter opschrijven wat er beslist moet worden.
Iets meer dan een week later komt de uitspraak. Sanderink wordt op afstand gezet bij Structon en moederbedrijf Oranjewoud. Hij blijft geschorst als bestuurder en ook zijn aandelen, behalve één, komen in beheer. En er komt een onderzoek naar Structon of er wanbeleid is geweest. Hiermee is Gerard Sanderink officieel de macht kwijt over het laatste deel van zijn imperium. Of, zoals Sanderink het zou zeggen, nu zijn al zijn bedrijven gestolen.
Hij vindt dat zijn bedrijf is afgepakt. En ergens is dat ook zo. De waarde van dat bedrijf, als dat verkocht wordt, dan zo krijgt hij daar nog steeds het geld voor. Dus in die zin is hij het niet kwijt. Maar daar ging het hem niet om. Het ging erom dat hij zijn hele leven ondernemer is geweest. Of in ieder geval een heel groot deel van zijn leven. En dat ondernemen, dat was zijn leven. Hij ging, als hij ergens naartoe ging, ja, dan ging hij onderweg jaarrekeningen lezen. Hij was eigenlijk met niks anders bezig dan zijn bedrijven proberen anders te organiseren en daarmee effectiever te maken. En volgens mij is zijn leven niet heel veel meer dan dat. Ja, nu is Rian van Rijbroek erbij gekomen, maar die onderneming, dat was hij. En dat dan iemand opstaat die zegt van, nu is het afgelopen. Het kan zo niet verder. Nu mag jij hier niet eens meer binnenkomen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het dramatisch voor hem is. En traumatisch. En dat hij het daar gewoon echt heel moeilijk mee heeft.
We hadden natuurlijk heel graag Gerard Sanderink zelf aan het woord gelaten. Maar helaas wil hij niet met Joris, Stijn en mij praten. Dat werd afgelopen november wel duidelijk toen zijn advocaat Paul Acta aan het pleiten was bij de ondernemingskamer.
Juist de journalisten van Tubantia en het FD melken de media-aandacht voor de zaak Sanderink ook uit. Podcasts zijn gemaakt over Sanderink en mevrouw van Rijbroek. Dit allemaal met tendentieuze en bizarre achtergronden. Even een uitstapje. Een podcast van het FD, achter gesloten deuren, met een titel De ondernemer en de meesterhacker. De bedrijven en de miljoenenerfenis. En hè, dan het laatste deel, de boerenzoon en de Saoedische prins.
Je kan je voorstellen dat we dus nogal verbaasd waren toen we hoorden dat onze collega Renol Vestergaard, die over de bouw schrijft, Sanderink wel te spreken kreeg. Hij sprak een half uur met hem na de zitting en een half uur toen het vonnis van de ondernemingskamer binnen was.
Ik weet van de problemen, heb ik in het begin ook gezegd. Hij begon er in het begin ook over. Maar ik heb hem verteld dat ik niet over mijn collega's en het FD wil praten, maar over Structon en zijn rol daarin. En ook omdat ik hem de gelegenheid wilde geven om te reageren op verwijten aan zijn adres door onder meer Structon.
En daar was hij wel gevoelig voor?
Ik weet het niet of die op dat moment nou juist behoefte had om zijn emoties te tonen of om zijn gram te spuien bij mij. Of omdat ik zover heb gekregen. Het was een samenloop van omstandigheden, denk ik.
In het gesprek dat Renol met hem had na de uitspraak leek Sanderink strijdbaar. Hij hoopt nog altijd dat er een manier is om de macht terug te krijgen over zijn bedrijven.
Hij kwam nog steeds erg standvastig over. Zo zei hij dat hij naar het Europees Hof, ik neem aan voor de rechten van de mens, maar dat heeft hij niet letterlijk verteld, maar hij had het wel elke keer over schending van de rechten van de mens. Ik vroeg hem daarna ook hoe hij dat dan gaat aanpakken. of hij daar een advocaat voor heeft. En toen moest hij tot zijn verdriet of teleurstelling, spijt zeggen dat het heel moeilijk is op dit moment voor hem om juristen te pakken te krijgen.
Ja, ik heb wel gelezen dat in een krant ergens dat minister Sanderink overweegt om in beroep te gaan bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat lijkt me dat is een heel lastig verhaal.
Dit is Steef Bartman, advocaat en emeritus hoogleraar ondernemingsrecht. Met hem bespreken Joris en ik de opties die Sanderink nog heeft om dit aan te vechten. Als Sanderink in Straatsburg terecht wil komen, moet hij nu juridisch de juiste stappen gaan zetten. Hij moet zich eerst verweren tegen de uitspraken van de ondernemingskamer en zich daarbij ook beroepen op het grondrecht om ongestoord van zijn eigendom te genieten. Dan moet hij nog in cassatie en dan uiteindelijk komt hij heel misschien terecht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dan is er nog wel één voorwaarde. Hij moet echt een advocaat gaan vinden. En dat blijkt lastig voor Sanderink. Hij kon niemand vinden voor de zitting bij de ondernemingskamer. En ook in andere zaken zien we dat er steeds weer advocaten vertrekken.
Sanderink heeft inmiddels een heel kerkhof aan advocaten achtergelaten. Allemaal advocaten die ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen hebben geprobeerd om hem rechtsbijstand te verlenen. Maar vroeg of laat komen ze dan toch in aanraking met zijn grillen en grollen. En dan kom je ook op het punt dat je als advocaat misschien kunt zeggen, ja, maar meneer Sanderink, ik kan de koers die u nu wil, de zaken die u wil dat ik ga doen, daar kan ik niet achter staan. En dan hebben ze eigenlijk geen andere oplossing dan zich te onttrekken, zoals dat zo in het jargon heet. Dus dan leggen ze hun werk voor Sanderink neer. Tot nu toe is dat in heel veel gevallen dus eigenlijk altijd zo gegaan. En een aantal advocaten heeft zelfs te maken gekregen met tuchtrechtelijke sancties van naar aanleiding van verkeerde adviezen, onderzoeksrapporten en ander gedrag dat niet door de beugel kon.
Het is dus zeker niet gezegd dat Sanderink in Straatsburg terecht gaat komen. Maar als het lukt, dan zou Steef Bartman dat juridisch wel erg interessant vinden. Want dat Sanderink voor onbepaalde tijd de macht over zijn bedrijven kwijt is, gaat best ver, vindt hij.
Ik kan mij niet voorstellen dat de ondernemerskamer hier in een heel algemeen gevoel van tevredenheid heeft. Van, nou, we hebben de wet fijn toegepast op de manier zoals de wetgever het bedoeld heeft. Dat kan ik mij niet voorstellen. En tegelijkertijd zal de ondernemerskamer denken, ja, het is een hele praktische oplossing en ik heb het instrumentarium. En de ondernemingsraad schaart zich erachter en de raad van commissarissen hebben goede argumenten. Dus hè, gaan we niet meer aan. Maar nogmaals, vanuit een puur principieel oogpunt, juridisch principieel oogpunt, kun je toch echt wel de vraag stellen of dit gebruik van een tijdelijke voorziening, ja, die kun je niet tot in lengte van jaren blijven verlengen.
Dan begint het toch te ruiken naar diefstal.
Ja, die woorden zal ik niet gebruiken. Maar het is op het scherp van de snede, laat ik het maar zo zeggen.
Formeel zijn de voorzieningen die de ondernemingskamer nu heeft getroffen bij Structon en Centric tijdelijk. Maar de vraag is of dat praktisch ook zo uit gaat pakken.
Wat moet minister Sanderink eigenlijk aanvoeren om deze voorziening weer kwijt te raken? Kan hij zeggen, nou, ik ga me nou voortaan goed gedragen. Misschien wel bij een psycholoog geweest of een psychiater. Dan ben ik onder behandeling. Trek me ook niets meer aan van de adviezen van mijn echtgenoten. Zij ervoor komt met zo'n verklaring. Nou, dan neemt hij eigenlijk alle bezwaren weg. Zou dan de ondernemerskamer kunnen zeggen, ja, nou ja, dan moeten we de aandelen maar weer terug. Nee, gaat niet gebeuren natuurlijk. Kijk me aan, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus hij kan eigenlijk helemaal niets. En ja, nogmaals, het geeft een vreemde smaak.
De vraag die dan opkomt is dit nog wel rechtmatig? Als de wetgever dit soort maatregelen heeft bedoeld als tijdelijk en de ondernemingskamer zet ze de facto voor onbepaalde tijd in, zou Sanderink dan toch een zaak hebben in Europa als hij betoogt dat zijn eigendomsrecht hier wordt aangetast?
Het zou pleitbaar zijn. Je zou het kunnen proberen in Straatsburg.
Het klinkt dus aan de ene kant alsof jij zegt, ja, er gebeurt hier iets wat misschien net wat te ver gaat. Of je zou kunnen pleiten dat het net iets te ver gaat.
Ja, dat lijkt me goed geformuleerd.
En aan de andere kant hoor ik ook niet echt een scenario waarin Gerard Sanderink ooit de macht weer terugkrijgt over zijn imperium.
Nee, en waarom is dat? Omdat, nou, stel dat hij wel ontvankelijk is. Hè, dus moet hij het nodige doen. Hè. Maar stel dat hij vervolgens dan ontvankelijk wordt verklaard in Straatsburg. En stel dat het Hof hem gelijk geeft. Ja, dan nog grijpt dat niet in deze OK-procedure en de voorzieningen die de ondernemingskamer heeft getroffen.
Ja, dus dan zou er, even vanuitgaan dat het zo loopt, dan zou er principieel worden gezegd, hey, op deze manier het ondernemingsrecht toepassen door de ondernemingskamer. Dat mag eigenlijk niet, dat gaat te ver.
Ja.
En dat is dus gebeurd bij meneer Sanderink. Maar wat er bij meneer Sanderink is gebeurd, dat draaien we niet terug, want dat kunnen wij niet.
Zo is het.
Dat lijkt me heel frustrerend.
Nou ja, hij heeft dan in elk geval, als het zo gaat, het is een zeer hoopvol scenario voor meneer Sanderink. Maar als het zo gaat, dan heeft hij in ieder geval een zekere, ja, mentale genoegdoening.
Voordat Sanderink misschien die mentale genoegdoening krijgt, vallen er dus nogal wat juridische hordes te nemen. Tot die tijd is hij nog wel economisch eigenaar van zijn imperium, maar kan hij er niet meer over beslissen. En dan hangt ook nog die kwestie van de 80 miljoen euro boven zijn hoofd die Centric van hem wil hebben. Sanderink zegt, die heb ik niet. Als ik dat moet betalen, dan is Sanderink Investments failliet. Centric die lijkt de zaak door te gaan zetten, ook al willen ze daar niks over zeggen.
Ja, wat wij daarover horen is dat Centric kennelijk verschillende keren en nog steeds contact zoekt, de deur eigenlijk openzet om te praten over een oplossing. Die gaat dan over de 80 miljoen, maar die gaat misschien ook wel breder en dieper over de uiteindelijke toekomst en oplossingen voor het bedrijf. En daar maakt hij geen gebruik van. En dat is de situatie nu. Als je dus daar je kop in het zand steekt, waar het nu dus op lijkt, dat kan alleen maar verkeerd aflopen dan.
Mag ik nog één ding meer zeggen?
Zeker.
Het is heel schrijnend wat er met Gerard Sanderink nu gebeurt en hoe die in ieder geval in beslissingsmacht al zijn bedrijven kwijtraakt. En ik zou het ergens toch ook wel jammer vinden als dat dan de enige herinnering wordt aan wat hij opgebouwd heeft. Namelijk die periode waarin hij het afbrak. En ik hoop ergens dat het moment dat hij zijn bedrijven opbouwde bezig was om van soms slechte bedrijven iets moois te maken. Ja, dat toch ook wel af en toe weer eens te sprake komt. Het is heel schrijnend hoe hij het verliest, maar het is nog steeds ongelooflijk knap wat hij voor elkaar heeft gekregen in de periode daarvoor. En dat moeten we denk ik ook niet vergeten.
Gerard Sanderink wilde ons niet te woord staan voor deze podcast. Wel sprak hij met onze collega Renol. In de show notes van deze aflevering vind je linkjes naar zijn verhalen. Structon en de Raad van Commissarissen wilden ook niet met ons praten voor deze podcast. Zij reageerden wel schriftelijk. Ze gaven aan nog steeds respect te hebben voor de heer Sanderink als het gaat om de bedrijven die hij heeft opgebouwd. De stappen die ze hebben gezet noemen ze noodzakelijk voor de ondernemingen. Ze zijn blij met de duidelijkheid die de uitspraak van de ondernemingskamer heeft gegeven en richten zich daarmee nu vooral op de toekomst. Ook Centric wilde niet optreden in deze podcast en commentaar geven op de kwestie van de 80 miljoen euro. Ze geven aan dat ze over schulden en vorderingen alleen communiceren via het jaarverslag. Dit was aflevering 8 van het eerste seizoen van Achter gesloten deuren. Onze eerdere afleveringen over Gerard Sanderink zijn nog steeds te beluisteren. En ook ons tweede seizoen over de grote beloftes van Finfluencers vind je overal waar je podcast luistert. Redactie en productie van deze podcast was in handen van mij, Paulien Suster, met hulp van Joris Polman, Stijn van Geels, Renol Vestergaard en Anne Wil Nervens. Dank ook aan Yildau Bijboer en Rob de Lange. Muziek door Visionair Ordinair en mixage door Gijs Vriezen. Bedankt voor het luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.